Hey, voordat jij naar een nieuwe aflevering gaat luisteren, wil ik eerst iets tofs met je delen. Want ben jij op zoek naar quality time in je relatie en is het een uitdaging om echt samen tijd en aandacht voor jullie relatie te hebben, dan hebben we iets moois voor jullie. En dat is een programma van 5 dagen waarin je elke dag een half uur begeleid wordt om met aandacht bij jezelf en bij jullie relatie te zijn. Met een afwisseling aan oefeningen en gespreksvragen. Wil je er meer over weten? Check ikwij.nl/dichtbij. Veel plezier met deze podcastaflevering.
Hey, welkom en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van onze podcast. Wij zitten heerlijk in de schaduw, een klein beetje zon. Ik wilde zeggen in de schaduw van onze pruimenboom met tussen de blaadjes door een beetje zon. Heerlijk buiten dus, want het is fantastisch weer en in de cabin is het dan ook echt heel warm. Dus we hebben gewoon, of we, Ad, heeft met een verlengsnoer even zo dat we het hele setje hier buiten konden neerzetten. Kippetjes erbij. Ik weet niet of je iets van het omgevingsgeluid gaat horen, maar nou ja, we zitten hier lekker buiten.
Ja, daar zijn we vaker bezorgd over geweest, ook met harde regen
ja,
en zo.
Ja, toen hoorde je ook niks, dus nee.
Nee, plus nee. Als je die microfoon maar een beetje te ver van je mond houdt, dan hoor je jouw stem ook al niet meer.
Nee, dus waarschijnlijk hoor je daar vrij weinig van. Ja. Wat fijn is voor dat je niet de ruis van de auto's hoort of het getik van de stroomdraad, maar misschien hoor je de vogels dan ook niet. En dat is dan wel jammer, hoewel ik nu even geen vogels hoor. Maar goed.
We hebben net ook 3 kwartier iets opgenomen over iets behoorlijk opwindends wat we als gezin meemaakten dit weekend. Leuk en ook wel intens.
Spannend avontuur.
Dus, maar daar gaan wij voorlopig met jullie nog niks over delen. Maar daar komen we nu uit. Ik merk dat ik een beetje zo in mijn stoel zak nu.
Is, ja, voel even lekker hoe je gewoon je billen op de stoel, je rug tegen de
leuning. Er is wel wat meer rust nu, maar ook wel...
Je hoeft er maar even naartoe te gaan. Bedoel je dat?
Sorry, ja, maar het contrast is zo groot. Dus ik merk ook dat... het is ook niet vermoeidheid, maar het is echt helemaal... Nou, en ik ben ook niet leeg. Ik heb ook zin om deze aflevering op te nemen. Maar het is ook nog steeds een beetje lastig om te schakelen naar gewoon werken.
Als we er dan over praten wat we net gedaan hebben, dan zit je een soort in die excitement. En überhaupt die hele ervaring van dit weekend sijpelt nog behoorlijk zo deze dag doorin.
Ja, ik heb wel vanochtend tijdens de sessie ook echt helemaal geen last van gehad.
Nee.
Ik had een ademsessie met een klant die bij Wil in het traject zit. Dat was een hele mooie sessie.
Ja.
Laten we gewoon naar het onderwerp gaan.
We gaan naar het onderwerp. En die kwam eigenlijk ook bij een klant vandaan. En ik vind dat toch... Ja, ik vind dat toch leuke afleveringen. Want dan hebben en onze klanten er wat aan. Hoewel ik het met haar ook al wel echt over gehad heb. Maar, en ik denk, ja, als een klant van ons het stelt, dan zijn er vast meer mensen die vraag hebben. En die vraag was iets als... Het is al een poosje geleden, dus ik weet niet meer de exacte woorden van hoe ze het vroeg. Dat maakt ook niet uit. Maar de strekking was een beetje van, oh ja... wat je natuurlijk bij ons vaak ook terughoort is hoe kun je zelf helemaal op je eigen plek staan, zodat je ook niet de dingen van jezelf of de generaties boven je zeg maar doorgeeft naar je kinderen. Hè? Dat is natuurlijk een thema waar we het veel over hebben. En haar vraag was een beetje van, oh ja, hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik een emotioneel beschikbare ouder ben? Dus hoe kan ik een goede moeder zijn of een goede ouder zijn? Nou ja, een goede ouder, daar zit natuurlijk ook... kan ook behoorlijk veel lading op zitten sowieso op het thema ouderschap. Want als het over onze kinderen gaat, ja, dan wordt er altijd heel veel gevoeligs geraakt, vaak.
Ja, wil je dat een gesprek heel, hoe zeg je dat?
Ingewikkeld wordt,
dan moet je iets gaan zeggen over het ouderschap van een ander. En dat kan zelfs al
in
een partnerrelatie ook al gebeuren. Ja, we hebben wel eens een aflevering gemaakt, hè, als je iets vindt van het ouderschap van je partner.
Ja, ja.
Daar gaan we nu dus ook niet over hebben. Maar,
nee, het gaat nu meer van, oh ja, over die vraag. Wat ik fijn vind aan deze vraag is dat die iets specifieker is. Want daar zit al, ik bedoel, überhaupt de termen goed of fout. Dat is niet echt helpende taal, zeg maar. En dus de vraag van, hoe kan ik emotioneel beschikbaar zijn voor mijn kind? Of hoe weet ik dat ik emotioneel beschikbaar ben voor mijn kind? En dat is natuurlijk een hele mooie vraag om jezelf regelmatig even te stellen.
En het thema komt vaker langs in sessies.
Zeker.
En deze vraag kwam ze heel concreet. Maar we hebben pas nog een sessie met een stijl gehad.
Ja.
Waar we eigenlijk allebei daarmee toch wel aan het zoeken zijn. Van hoe doen we dat nou echt goed? En goed. Hoe doen we dat op een manier die we eigenlijk heel graag zouden willen of belangrijk vinden?
Ja, die we heel belangrijk vinden.
Waarbij het mooi was dat ze elkaar daar eigenlijk ook in vinden in die zoektocht. Maar elkaar ook zomaar kwijtraken. Omdat je zomaar ook het puzzelen van de ander ook zomaar dan gaat veroordelen. Of jij zou meer beschikbaar moeten zijn.
Ja, dus of je eigen oordeel een beetje projecteert op de ander.
Dat is in feite wat je doet dan.
Ja.
Ja. En het is ook wel eens langsgekomen in relatie tot bijvoorbeeld je relatie met je eigen schoonouders bijvoorbeeld. En hoe kan ik nou zorgen dat ik... Dus het gaat naar je eigen ouders en naar je eigen schoonouders. Van hoe kan ik nou bijvoorbeeld zorgen dat ik niet die onhandige dingen die zij deden, dat ik dat niet ga doen? In die zin kwam die vraag ook wel eens langs. Dus hoe word ik in ieder geval niet die ouder waarvan ik gezien heb dat ik in ieder geval zo niet wil worden?
Ja.
En ze komen allemaal een beetje op hetzelfde neer misschien. Van je wil graag dat het je kinderen heel goed gaat. En je wil graag ook dat ze een aanwezige ouder hebben. En dat je emotioneel beschikbaar bent voor ze. En dat ze ook op emotioneel vlak van jou als ouder niks tekort komen.
Ja. En ik dacht nog even, ik weet ook niet precies of ik het daar in deze sessie over had of een andere. Dat doet er ook even niet zoveel toe natuurlijk. Maar dat het voor mij... ooit toen wij ons gingen verdiepen in ouderschap en opvoeding en weet ik veel wat, daar hebben wij best wel een hele route in gelopen die ook behoorlijk afweek van wat mainstream was en is. Ja. Hoewel dat wel denk ik meer is gekomen dan 16 jaar geleden toen wij daarmee begonnen. Of wij begonnen er niet mee, maar voor ons begon toen het ouderschap, zo bedoel ik het.
Ja.
Ik wil geen sinds de illusie wekken dat wij daarmee
zijn
begonnen.
Wij zijn de grondleggers.
Maar, van alle alternatieve opvoeding.
Van het emotioneel beschikbare ouderschap.
Nee, absoluut niet. Maar ik bedoel, voor ons begon daar de reis.
Ja.
En die begon behoorlijk intens gelijk. Dat wij daar wel echt andere keuzes in maakten dan gewoon was in ons... omgeving van collega's, woongemeenschap, familie. Gelukkig waren we niet de enige in de familie trouwens. Maar goed, ja. Anyway, wat wilde ik hierover zeggen? Oh ja, dat ik toen al heel snel gemerkt heb van een van de dingen waarom het zo gevoelig is, het thema ouderschap, is dat elke ouder houdt vreselijk veel van zijn kind. Ik bedoel, dat volgens mij kan dat niet anders. En misschien zou wel, nou ja, laten we even voor het gemak van uitgaan dat 99% van de ouders ook onvoorwaardelijk van zijn kinderen houdt. Er zal misschien een uitzondering zijn in een of andere hele psychiatrisch lastige aandoeningen, weet ik veel wat. Maar ik ga er even van uit dat 99, zo niet 100% zal zeggen, ik hou onvoorwaardelijk van mijn kind. Het ding is alleen dat het vooral eigenlijk heel relevant is, die vraag. En die vraag die heeft mij al toen gegrepen en dat puzzelt me soms nog steeds. Of dat puzzelt me. Dat is, wat ervaart jouw kind van die onvoorwaardelijke ouderschap? Liefde bedoel ik. Hè, dus je zegt, ik hou onvoorwaardelijk van mijn kind. Maar hoe een kind dat ervaart, daar kan wel een behoorlijk gat tussen zitten.
Ja. Ja, en er kan dus een groot verschil zitten tussen hoe je ook denkt dat het eruit ziet en wat je in de praktijk ook lukt, bijvoorbeeld.
Zeker.
Ja.
Wat ook weer heel frustrerend is natuurlijk.
Ja, en dat voorbeeld hebben we ook allemaal van onze eigen ouders. Dus stel dat we, kijk, ik vermoed dat 9 van de 10, 99 van de 100 luisteraars wel wat dingen aan kan wijzen bij je ouders, waarvan je zegt van, oh ja, daar had ik ze misschien iets meer nodig gehad, of dat had ik liever gehad dat ze het anders hadden gedaan. En als we dan uitgaan van dat zij eigenlijk, hoe vervelend de dingen misschien ook zijn die ze gedaan hebben, maar misschien dat zij in de diepte eigenlijk ook echt het beste met je wilden. Ja, dan hebben we ook daarin al het voorbeeld gehad van, ja, je kunt, kan een grote kloof zijn tussen die goede intentie en wat je doet in de praktijk.
Ja.
Sterker nog, je kunt hele onhandige dingen doen. Oh, dat kan ook nog. Dus je kan ook zijn dat je echt denkt het beste te doen voor je kinderen.
Ja, ja.
En dat dat ook nog eens niet zo ervaren wordt. Dat is natuurlijk een soort dubbel vervelend. Dus er zijn misschien dingen waarvan je al weet dat je ze onhandig doet. Maar er zijn misschien ook wel dingen waarvan je denkt, ja, maar dit doe ik tenminste goed. En dan zou het zomaar kunnen zijn, dan had jij een keer een voorbeeld van een opleider bij Gordon.
Dat klopt, ja. Dus
die had een dochter, die zat in therapie.
Die had een volwassen dochter, die ging naar therapie. En zij zei, ja, toen werd er even bij mij helemaal getriggerd van, oh ja, nu gaat bloot komen te liggen. Dat ene moment dat ik, volgens mij was het zoiets als toen zij weer een keer in de broek had geplast, wat een thema was, blijkbaar gebeurde dat vaker. Die ene keer dat ik even niet mijn geduld kon bewaren en dat ik een beetje uit mijn slof schoot en daar iets over onhandigs heb gezegd, dat gaat nu in die therapie bloot komen te liggen dat ik dat verkeerd heb gedaan. Maar toen kwam juist een thema waarvan zij zei, ja, dat waar ze iets waar ze tegenaan liep. Ik zal verder even niet zeggen wat, maar dat ze zei dat. Wat ze uiteindelijk noemde was iets waar zij en haar partner zo wel overwogen een keuze hadden gemaakt. Juist met de hele intentie, in het belang van de kinderen doen we dit. En daarvan zei die dochter achteraf, ja, dat heb ik echt heel veel last van gehad dat jullie dat zo gedaan hebben.
We hebben het wel eens genoemd bijvoorbeeld met het samen slapen. Wij hebben een groot familiebed gehad, 3 meter breed. En sliepen met die 3 jongens in het bed. En tot een paar jaar geleden heb ik echt jarenlang niet naast jou in bed gelegen. Er lagen altijd kinderen zo tussen. En dat was zo'n overwogen beslissing. En dat we als gezegd hebben, oh ja, stel dat ze daar dan later over zeggen, ja, dat heb ik achteraf gezien, had ik dat echt graag anders gewild.
Ja,
ja, dat is natuurlijk nog een laagje extra ingewikkelder dan erkennen
van
oh ja, dat heb ik ook onhandig gedaan. En ik was ook, ja.
Ja, terwijl ik ook wel weer voel van, goh ja, ik voel ook, juist ook alweer omdat ik daar zo wel overwogen voor gekozen heb, dat ik ook wel kan denken, goh, wel vervelend dat je dat zo ervaren hebt.
Maar het is misschien wel mooi om deze podcast voor hoe kun je nou een emotioneel beschikbare ouder zijn. Misschien eerst te zeggen hoe belangrijk het kan zijn om te erkennen dat jij dus niet de perfecte, je bent de enige juiste ouder voor je kind. Ja, en je doet dingen die ook onhandig zijn en op je kind ook een pijnlijke werking kunnen hebben. Dat is onvermijdelijk.
Ja.
Het is onvermijdelijk dat je dingen doet of gedaan hebt die een
negatieve impact
op je kind hebben.
Precies.
En hopelijk we hopen allemaal dat dat zo min mogelijk is en dat de overhand heeft wat allemaal goed en mooi was. Maar de erkenning van, nou ja, ik kan niet de perfecte ouder zijn. En nogmaals, ik zeg het echt nog een keer, vind ik heel belangrijk. Je bent echt de enige juiste ouder of de enige juiste moeder als je een vrouw bent, de enige juiste vader als je een man bent voor je kind. En hun andere ouder is ook de enige juiste andere ouder voor je kind. Want zonder jullie was dat kind er nooit geweest. En je bent niet perfect. En je neemt je eigen pijn en je eigen patronen met je mee. En het liefst heb je die zoveel mogelijk doorvoeld en aangekeken. En heb je kinderen daar zo min mogelijk last van. En je kinderen gaan dat ook merken. En krijgen misschien ook iets mee vanuit jouw systeem. En krijgen misschien ook iets mee vanuit jouw systeem van al tientallen jaren hoe de dingen gaan en hoe het nou eenmaal werkt. En ook alle pijn die daarin ook zomaar overgedragen wordt. En dat is onvermijdelijk. En dat is ook oké. Of tenminste, ik denk dat het een hele krachtige oefening is om dat te leren aanvaarden. Van, oh ja, er zijn dingen die ik onhandig doe. En het is onvermijdelijk dat mijn kind dat ook gaat merken. Iemand zei ooit, ja, je moet je kind ook zijn trauma's gunnen. Dat vind ik dan een beetje, ja, ik zou die woorden dan niet zo snel kiezen. En de essentie is wel een beetje hetzelfde.
Wel, het is ook het lot van je kinderen.
Ja.
Dus wie ik ben, met alles van mij en ook alles wat mij gemaakt heeft tot wie ik ben. En hoe ik daarmee de moeder voor mijn kinderen ben, is ook het lot van mijn kind. Ja. En ja, als je hier allerlei cringe bij voelt als je dit hoort. Zo van, ja, hallo, zo kun je er wel ook heel makkelijk van afmaken of zo. Nou, dan is het wel waard om dat eens te onderzoeken, inderdaad. Ja. Want
het verzet hiertegen kan zomaar eens een hele grote impact hebben.
Ja. En soms helpt het mij niet, want ik geloof namelijk dat in de diepte geen enkele moeder zich er gemakkelijk van af wil maken.
Nee.
Dus daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Dat je dan en het helpt mij soms om ook verzachtend en mild naar mezelf te zijn. Van, oh ja, dit is ook wat het is en wie ik ben. En daar hebben ze het mee te doen, zeg maar. Zou ik soms willen dat ik meer dit of meer dat of minder zus of minder zo had? Ja, dat denk ik wel eens. En dit is ook wat het is en wie ik ben. En daarmee zou je weer kunnen zeggen van, oh ja, lekker makkelijk. Dan kun je zeggen, ja, maar zo ben ik nou eenmaal. Nou ja, ik denk dat elke moeder zich er niet gemakkelijk van af wil maken. En sterker nog, de druk super hoog leggen dat het allemaal goed moet zijn, werkt eerder verlammend. Om echt aanwezig te kunnen zijn, dan dat het bekrachtigend is, denk ik. Dus je kunt misschien dan in de uiterlijke vorm wel alles afvinken. Je hebt misschien wel de perfecte kinderfeestjes gegeven. Je hebt misschien altijd lekkere koekjes gebakken. Je hebt misschien dit, je hebt misschien dat. Je hebt boeken voorgelezen, weet ik het wat. Je hebt aan alle vinkjes voldaan. Maar als het van binnen een soort strijd was, of een voorbijgaan aan jezelf, of een
zoektocht naar erkenning van je kinderen voor jouw ouderschap.
Ja, dan hebben je kinderen daar ongetwijfeld iets van meegekregen. En ik wil ook hierbij heel duidelijk zeggen, dat betekent niet dat het dus fout is of weet ik veel wat. Maar ik denk dat het helpender is om gewoon de realiteit zoals die op dit moment is, helemaal te erkennen en te omarmen. En als je dan ergens voelt van, oh ja, maar dan denk ik wel, goh, ik vind het eigenlijk heel belangrijk dit of dat. Ja, dan is dat een mooie uitnodiging om daarnaar te kijken van, oh, kan ik dan daar eens naartoe gaan. Dus als ik even helemaal naartoe ga van, de realiteit is nu zoals die is. En ik wil dat echt helemaal accepteren. En je voelt dan nog ergens een spanning of een moeite van, oh ja, kan ik dit wel accepteren dan? Of wil ik daar nog iets mee? Dan kun je het vanuit een soort de ruimte onderzoeken. Van, oh ja, nee, dan voel ik wel dit wat ik eigenlijk heel belangrijk vind, daar kom ik nu niet aan toe. En ja, dan kun je gaan kijken van, nou, oh, wat wil ik daar dan mee? In plaats van, dat moet anders.
Het is ook wel mooi, ik denk belangrijk om te zeggen, ook vanuit al dat, hoe zeg je dat, doen alsof je beschikbaar bent. Emotionele beschikbaarheid is geen trucje. Beschikbaar zijn als ouder is geen trucje. Het is niet zo van, als ik zorg dat het drinken lekker genoeg is en het eten en ik die en die tijden thuis ben en dan dat en dat spelletje met ze doe, dan ben ik een beschikbare ouder. Het gekke is dat je dus heel erg aanwezig kunt zijn en dat je emotioneel toch een soort van afwezig bent. En het kan ook zijn dat je fysiek misschien afwezig bent.
Best veel bijvoorbeeld.
Best veel afwezig bent, maar de momenten dat je er bent, juist emotioneel erg aanwezig bent. En het gaat dus niet om een trucje. En dat is een beetje wat Wil ook zegt. Wat in opstellingen ook wel eens gebeurt, hoor. Dat mensen zeggen van, ja, mijn moeder was er bijvoorbeeld wel altijd. Maar eigenlijk was ze er ook niet.
Ja, of juist dat mensen wel denken, hè, dat je in een opstelling ziet dat een moeder weggedraaid is en kijkt of helemaal verstrikt is met haar lot. En dat iemand anders dan zegt van, ik snap het niet, want mijn moeder die was wel altijd thuis.
Ja.
Ja, dat kan dus zo zijn dat ze er fysiek wel was, maar dat er iets in haar zo zich bezig hield met iets wat achter haar was, zeg maar. Dat ze daarmee heel moeilijk echt emotioneel beschikbaar kon zijn voor jou. En ook hier, als ik het zeg, dan voel ik alweer, oh ja, dit wil ik dus absoluut niet zeggen om een soort schuld of iets op te zoeken wat niet goed was of weet ik wat. Maar soms is dat dus gewoon zo. En ik wilde ergens naartoe nog. Oh ja, even aanvullend op wat jij inderdaad zei. En dat weten we denk ik allemaal wel. Hè, van ouders die of kinderen die horen niet wat je zegt, maar wat je doet. Hè. Dus je kunt ook, want ik moet even denken aan dat ik het hier pas ook met een klant over had. Zo van, oh ja, ik wil heel graag dat mijn dochter weet dat ze echt alles tegen me kan zeggen. Dus dat zegt ze. Ze vroeg ook, doe je dat ook? Zeg je dat dan ook wel eens tegen je kinderen? Van, je kunt echt alles tegen me zeggen. Maar dat, ja, je kunt dat wel zeggen.
Ja.
Maar dat telt eigenlijk niet echt. Of veel minder dan hoe reageer je als ze komen met een verhaal waarvan jij voelt het alle knoppen worden geraakt. En hoe kun je dan jezelf dragen en daarnaast beschikbaar zijn, zeg maar. Hè? Dus
ook hierin gaat het in essentie niet om. Wat is dat, een vogel?
Ik dacht even, is het nou een specht? Ja, ik zie hem zitten in die pruimenboom. In
de... ja, ja, ja.
Oh, we zien er gewoon een bonte specht hier zitten.
Oh, ah. ook hierbij geldt weer. De essentie zit niet in wat je zegt of doet of niet zegt of niet doet. Maar de essentie zit vanuit welke plek komt dat. En dat komt vaker langs in onze podcast en die geldt hier zeker ook. En dat is dus, hoe zeg je dat? Het is ook lastig om op gedrag of op woorden of weet ik veel wat te zeggen. Dat is dan dus heel helpend of niet helpend. Want iets wat er heel helpend uit kan zien, kan vanuit een diepere essentie, een diepere laag komen. Waarbij het helemaal niet helpend is en andersom. En dan komen we een beetje bij de kern ook wel van deze podcast, denk ik. Van hoe kan ik emotioneel beschikbaar zijn voor mijn kinderen? De kernvraag erachter is, hoe kan ik emotioneel beschikbaar zijn voor mij, voor alle delen in mij?
Ja, dat wilde ik ook zeggen.
Daar zit de kern. En welke delen in jou zijn er die dan nog gezien of gevoeld willen worden? En zeker als je zo bezig bent met hoe kan ik een goede ouder zijn, dan is het zomaar heel interessant om te kijken van, wie ben ik als kind? Of wie was ik als kind voor mijn ouders? Of wat heb ik als kind misschien gemist? Of wat draag ik als pijn of als verlangen? Of,
ja, of
als oordeel over mijn eigen ouders nog met me mee? En allemaal van dat soort vragen zijn eigenlijk veel relevanter en veel bekrachtigender, indirect ook voor je kinderen, dan je af te vragen direct hoe je voor je kinderen beschikbaar kan zijn. Snap je wat ik bedoel? De weg naar binnen is ook hierin veel krachtiger dan te snel eigenlijk kijken naar buiten, van hoe kan ik beschikbaar zijn voor mijn kind?
Ja, dus hoe kan ik, ik dacht nog even als aanvulling, want je zei, hoe was ik kind van mijn ouders, maar ook dus, hoe kan ik nog meer een aanwezige innerlijke moeder zijn voor mijn innerlijke kind?
Ja,
hè, voor
exact.
Al die delen die van alles gemist hebben en van alles voelen. Hoe kan ik zo aanwezig zijn, liefdevol als ouder voor dat deel in mij? En dat gaat zich hoe dan ook vertalen of een uitwerking hebben op je kind. Ja.
En als we de systemische volgorde even langslopen, dan is het belangrijk dat je eerst inderdaad die zorg voor jezelf hebt en alle delen in jou welkom zijn. Vervolgens dat je oog hebt voor de relatie met de andere ouder van je kind. En dat je die ook, of jullie nou samen zijn of niet, kunt aanvaarden. Dat je de realiteit kunt nemen zoals die is. En zeker kunt aanvaarden dat die andere ouder de enige juiste ouder voor jullie kinderen ook is, of voor jullie kind is. Omdat zonder die ander was jouw kind, waren jullie kinderen niet geweest. En de basis voor de emotionele veiligheid van je kinderen bij jullie als ouders ligt daarin. En ligt dus niet specifiek in wat je zegt of doet richting je kinderen. Maar ligt in hoe jij de zorg draagt voor jezelf. En hoe jij de andere ouder van je kinderen aanvaardt.
Ja, dus het is veel meer een uitwerking van iets dan exact. Een gericht iets.
Ja, mooi.
En terwijl ik jou zo hoor praten en we dit aan het opnemen zijn, kan ik ook wel, dan wordt dat deel in mij van fuck, dat lukt mij ook zo vaak niet. Ik word ook geraakt hoor. Dus wat is mijn eerste blik, gezichtsuitdrukking als een van de kinderen iets doet, vertelt wat ik niet prettig vind? En welke boodschap geef ik daarmee, weet je wel?
Ja,
dat gebeurt me ook, ja, naar mijn zin echt te vaak. En dan hoop ik maar, nou, dat is dan wat ik hun trauma moet gunnen. Nee, en dan denk ik wij zeggen wel systemische zinnen tegen de kinderen, hè? Maar ook hierin denk ik, wij zeggen ook gerust van, kan ook makkelijk sorry zeggen van,
maar ik had het
dat
zo graag
echt
anders gedaan.
Ja, wat vervelend dat ik zo gereageerd heb. Ik had liever zo gereageerd. Of
ik had het vanochtend nog over met in die sessie. Ging het bijvoorbeeld over toestaan van verdriet, over toestaan van boosheid, over toestaan van gevoelens waar je eigenlijk. En het is bij ons allebei geldt dat vanochtend in de sessie herkennen we dat ook al bij elkaar, dat boosheid. Dat voor haar is dat lastig dan nog voor mij, maar volwassen boosheid en staan voor je grenzen bijvoorbeeld, dat best wel zo'n thema is van, ja, wat al heel jong of geassocieerd wordt onbewust, hè, met onveiligheid en onberekenbaarheid, of al heel jong geleerd is van, nou, boosheid, dat moet je niet doen. Terug in je hok, zeg maar. En zomaar ben je dat nog steeds tegen jezelf aan het zeggen. Maar hoe kun je ruimte hebben voor de boosheid van je kind als je niet ruimte kunt hebben voor de boosheid in jezelf? En hoeveel signalen geef ik dus ook wel eens aan mijn kinderen als ze heel boos zijn.
Onbewust.
Zo van, jongens, kappen alsjeblieft, want dit slaat echt nergens op. Hier schiet je niks meer op. Boosheid is bullshit.
Boosheid is echt een secundaire emotie. Maar waarschijnlijk ben je verdrietig. Dit hebben wij, niet op deze toon. Maar dat zeggen wij natuurlijk echt wel eens.
Ja.
Weet je wel? Van, je kunt nu wel heel boos doen, maar je bent eigenlijk verdrietig en dat vind je te ongemakkelijk. Maar dan voel je al een beetje, dan kan je technisch gezien het juiste zeggen.
Ja.
Dat wilde ik nog zeggen, want dat...
Maar het is eigenlijk om weg te bewegen ervan.
Dat wilde ik nog zeggen, van, want in alle opleidingen die ik gedaan heb in de cursussen, hebben we natuurlijk ook geleerd van, oh ja, hoe kun je empathisch luisteren of actief luisteren bij Gordon. En bijvoorbeeld dan is je kind boos en dat je dan kunt zeggen van, goh, ik zie dat je boos bent. En de theorie zegt natuurlijk van, oh ja, als je daar dan echt oog voor hebt en je kunt dat benoemen, dan merk je op een gegeven moment wel dat het bij je kind die emotie wegzakt, zeg maar. Hè?
Ja, behalve
en
als,
ik heb heel vaak gemerkt van, oh ja, dat werkt bij onze kinderen niet, want ze blijven nog steeds boos. En ik denk, ja, dat is natuurlijk helemaal een spiegel voor, ik zeg het vanuit de plek van, oh, als ik dat dan zeg, dan is het snel weggezakt, weet je wel?
Ja.
Heb ik echt
juist niet om
alle ruimte
te geven, maar juist in de
om al die hele boosheid te dragen, zeg maar? Of zeg ik het, oké, en dan is het daarna klaar. Ja.
Ja, zeg je het om het ruimte te geven, om juist in de hoop dat het snel weg is dan. Maar het is net als met verdriet natuurlijk. En ik ben me daar wel vaak bewust van als een van de kids verdrietig is. Maar dat ik ook op zo'n punt kan zijn dat ik denk, ja, ik weet niet of ik het snel zo... Nou, ik zou het kunnen zeggen in echt laat ik maar gewoon eerlijk zijn, een hele onvolwassen, onhandige bij. Hou nou eens op met het gehuil, ik weet het wel of zo. Weet je wat dat? En dat soort boodschappen zijn natuurlijk vet onhandig en zijn gewoon een keiharde spiegel voor, mag mijn verdriet er helemaal zijn? En kan ik
en
dat
hoeveel ruimte
voelen?
Mag ik daarvoor nemen?
En hoeveel ruimte mag ik daarvoor delen? En hoeveel ruimte mag ik dus ook nemen om mijn grenzen aan te geven? Zodat ik niet al helemaal over mijn grenzen ben, waardoor ik geen ruimte heb voor mijn kind die verdrietig is. Waardoor dat verdriet dikke kans of maar genegeerd wordt, of juist een vorm aanneemt die alleen maar lastiger wordt voor mijn kind en voor mij. Dus hoe mag het er gewoon zijn en daarmee ook wegvloeien? Niet omdat het weg moet, maar omdat het er gewoon mag zijn. Hoe zeg je dat? Moraal van het verhaal, ook hier gaat het echt weer om die weg naar binnen.
En dat dus het gedrag van je kinderen, net als het gedrag van je partner, ook kan fungeren als een spiegel.
Ah ja.
Ik ben er altijd ook voorzichtig om te zeggen van, het is een spiegel. Want ik
altijd,
denk, een kind heeft ook zijn eigen karakter en dingen.
Ja.
Dus het is niet, ik vind dat een beetje flauw om je soort je kind af te doen als een spiegel. Maar het kan zeker als een spiegel fungeren, zeg maar.
Nou, het is op zijn minst, als je daarin iets tegenkomt wat je lastig vindt, interessant om te kijken, hey, waar raakt dit mij dan? En wat zou dat mij kunnen vertellen? En het moet je niet iets vertellen. Het is ook niet als het jou iets vertelt en je hebt dat dan aangekeken, dat dan alles opgelost is, weet je wel? Dus niet, ook dit niet, als een soort formule, als een soort stappenplan van als ik de stappen volg, dan ben ik een beschikbare ouder. Maar ook als een, weer als zo'n uitnodiging om gewoon die verkenning in jouw binnenwereld verder aan te gaan en te kijken, oh ja, welke delen in mij mogen nog gezien of gevoeld worden. Ja. Dat is ook een boeiende wel, hè? Van echt niet, dat zou zomaar kunnen ook, dat het soort stappenplan is. En we hebben het ook wel eens met klanten over, dat ze dan op een gegeven moment bepaalde woorden gebruiken. En dan denk je, oh ja, als je dan de goede woorden gebruikt, dan ben je misschien op de goede weg. Maar woorden kunnen ook een soort leeg zijn. Dus het gaat niet om welke woorden je gebruikt. Het gaat niet om welke zinnen je zegt of welke daden je doet. Maar het gaat om jouw binnenwereld en jij bent de enige, zeg maar. En we kunnen een beetje meekijken soms, maar jij bent de enige die binnenwereld kan zien en verkennen. En ook jij bent ook de enige die al die delen in jou kan omarmen. Ik kan al jouw delen wel omarmen, maar dat is niet zo relevant als je het jezelf niet lukt. Dus kijk of je een plek vindt, en dat kan bij ons of ergens anders, waar het zo veilig is om eerlijk te zijn helemaal naar jezelf en te oefenen in dat omarmen van al die delen. Om vanuit dat steeds meer heel te worden en vanuit het steeds meer heel te zijn ook steeds meer emotioneel beschikbaar te kunnen zijn voor je kinderen. Je schoonkinderen, je partner, wie dan ook. Vanuit volwassenheid en niet vanuit een soort overleving van, oh, dan kan ik beschikbaar zijn en dan voldoe ik. Nee, vanuit een innerlijke rust. Ja. Oké.
Ja. Ik moest de hele tijd nog wel denken aan wat. Ik dacht, oh, ik kan nog straks zeggen, oh, een tip is het einde van de opvoeding van Jan Geurts bijvoorbeeld. Als je een beetje een ander. Iets, maar goed, ik dacht weer, ja, waarom, want dan kan ik nog 16 boeken noemen. En dat is weer helemaal niet per se met het systemisch perspectief, zeg maar.
Nee.
Nou ja.
Ik ben benieuwd wel, als ik nu bijvoorbeeld Unconditional Parenting, Onvoorwaardelijk Ouderschap van Alfie Kohn lees. Of ik dan misschien toch systemisch perspectief er ook doorheen lees. Mij is dat
zou
toen
kunnen.
Nooit opgevallen, maar
nee,
ik vermoed eigenlijk dat dat er best wel in zit.
Ja, dus dat is ook nog een grote tip. Unconditional Parenting van Alfie Kohn.
Is tegenwoordig in het Nederlands beschikbaar. Dat was 16 jaar geleden nog niet.
Nee, inderdaad.
Dat is best een drempel om het te lezen. Ik weet nog de vakantie dat ik het las.
Ja,
in de Vosges. Ja, nat was het. En er was een circus.
Ja. ja. Nee, nu denk ik allemaal nog side notes die ik net bedacht heb, maar die dan even geen ruimte kregen. En dat ik denk, ja, dat is nu niet meer per se heel relevant misschien.
Nou, stuur een DM als je nog een vraag hebt. Ja. Een opmerking. Deel het met anderen als je denkt dat het interessant is voor een ander, als een daad van liefde. En wil je die weg naar binnen en kun je daar wel wat ondersteuning bij gebruiken, dan ben je van harte welkom. Of samen met je partner, of alleen. En het mooie is als je een 1-op-1 traject bij ons doet, zoals die sessie vanochtend van een vrouw die een 1-op-1 traject bij Wil doet, maar dan ook op de opstellingendagen komt, waar ik meestal de opstellingen begeleid en ademsessies met mij heeft. En als je 1-op-1 met mij gaat werken, dan kom je Willeke ook tegen. Dus je krijgt ons op een bepaalde manier ook samen dan.
Zeker.
Dus wees welkom, ook om dat eens te verkennen. En weet dat wij, hoe zeg je dat, wij zijn geen sales tijgers. Als je ons ook maar een berichtje stuurt, dan is het niet dat je binnen de kortste keer in een soort funnel zit en van alles aangesmeerd krijgt. Wij zoeken echt het goede te doen en willen jou heel graag de ruimte geven om daarin echt je eigen gegronde keuze te maken. Dus schroom niet om contact op te nemen. We gaan je nergens in lullen. En we helpen je gewoon graag.
Ja. Dus dit doet me afvragen van, is er wel genoeg ruimte in dat deel van jou van de salestijger? Heb je daar eigenlijk een oordeel over? Als ik je zo hoor praten, denk ik, het klinkt alsof je dat ook echt niet wil zijn.
Nou, manipuleren wil ik echt niet.
Nee. Oké, maar dan dat is, en dat is natuurlijk
wel.
Maar dat is best wel een niet helpende gedachte als je denkt dat verkopen eigenlijk manipuleren is. Maar dat terzijde.
Nou nee, wat ik nu bedoel, dat is ook zo. En wat ik bedoel te zeggen is, dus niet of verkopen, bla bla bla. Maar even naar dat punt. Als je een bericht stuurt, hoef je niet bang te zijn dat wij je bij de kraag vatten en je ergens inlullen.
Ja.
Oké, er is iets wat jou...
Ja, dat vind ik dan interessant. Of iets dat ik denk, bij de kraag vatten... Ja, dus dat zegt heel veel over of je ervaring of je eigen angst of weet wat. En ik denk, we willen volgens mij wat je heel graag wil, is de drempel heel laag maken. Dat mensen een berichtje sturen en dat die welkom is. En dat we gewoon in dat moment kijken, hoe kunnen we jou het beste helpen?
En ik heb zelf
en als
best
dat betekent door gewoon via DM te antwoorden, is dat het. En als het betekent dat wij denken dat we je het beste kunnen helpen door een traject aan te gaan, dan zullen we dat ook aanbieden.
Ja, zeker. Nee, en ik denk dat wat je zegt klopt, dat ik het, hoe zeg je, te vaak heb meegemaakt. En recent ook nog, op LinkedIn krijg ik ook regelmatig berichtjes, wat dan heel erg belangstellend lijkt.
Ja, het lijkt een leuke vraag.
Ja, zo van, oh, nu zijn we in relatie, maar eigenlijk helemaal niet op zoek naar een relatie en vooral bezig met, kun jij zo snel mogelijk mijn product kopen? En dat denk ik altijd weer als dat gebeurt, denk ik, oh, zo wil ik het echt zelf niet doen.
Nee, maar ik denk, daar hoef je totaal niet bang voor te zijn. Want dat ga je ook niet doen. En wij willen gewoon graag helpen. En nogmaals, als wij denken, we kunnen jou het beste helpen als je een traject aangaat, dan zullen we het zeggen. En ja, iemand is ook zelf verantwoordelijk voor, je geeft jezelf ook veel macht en autoriteit als je zegt, ik kan jou erin lullen, zeg maar.
Nee, dat kan ik dus ook niet.
Nee, dat is ook zo. Nou ja. Ja.
Dus mocht je die ervaring hebben, net als ik, en je denkt, ik reik me niet uit, voel je welkom om uit te reiken.
Ja, zeker.
En ik vermoed dat de kans, als je onze podcast luistert, klein is dat je
daar echt bang voor
dat
bent.
Dat je daar al bang voor was. Maar dan is het maar duidelijk ook.
Precies.
Ja.
Bedankt voor het luisteren en heb een fijne dag.
Tot de volgende.
Doei.